Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
Hey, come on, applaus voor Cor. Hey, super nice. Fijk, jij gaat aftrappen. Jij bent ook zo'n held die de afgelopen jaren gegroeid is, dat ondanks angst je toch doorzet om God hart te zoeken. Neem ons mee in het begin van deze message. Go for it.
Ja, thanks. Ja, en wat mij daarbij heeft geholpen is de Bijbel. Want de Bijbel, ik weet niet hoe het met jou zit, de Bijbel is voor mij ontzettend belangrijk in mijn leven. Het staat vol met beloftes, met waarheden, met goddelijke principes. En op het moment dat ik ervoor kies om me aan die goddelijke principes te houden, dan heb ik leven in overvloed. Het staat vol met spectaculaire verhalen, met historische verhalen, met waar gebeurde verhalen. Het zijn verhalen van toen. Verhalen die historisch zijn, maar vandaag de dag nog steeds relevant zijn. Het zijn verhalen die zich blijven herhalen, ook in deze tijd nog. En met andere personages, en dus in een andere tijd. En dan vraag je misschien af, ja, wie zijn dan die personages van deze tijd? Nou, kijk even om je heen. Dat zijn wij in deze tijd. En we gaan ontdekken welke Bijbelprincipes er zijn die ons leven kunnen transformeren, zodat we in volle toewijding al in kunnen gaan voor onze fantastische Jezus. En we gaan vandaag ook ontdekken hoe wij wijze keuzes kunnen gaan maken, goddelijke keuzes kunnen gaan maken, in tegenstelling tot de personen waar we vandaag op in gaan zoomen, in de Bijbel, die dat niet hebben gedaan. Maar laten we daarvan gaan leren met elkaar. En laten we gaan kijken naar drie Bijbelteksten. We gaan zo meteen inzoomen in het verhaal van koningen. In verschillende personages. En ik wil je nu meenemen in drie versen uit 2 Koningen. En het zou je misschien opvallen dat er ongeveer een soort van eenzelfde zin iedere keer terugkomt. Maar laten we het gewoon met elkaar gaan lezen. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Hij volgde het slechte voorbeeld van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet en brak niet met diens zondige praktijken. Daar is die zin. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Hij brak niet met de zondige praktijken van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet, maar hij volhardde erin. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Net zo min als zijn voorvaders brak hij met de zondige praktijken van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet. En zo gaat het door en het herhaalt zich de hele tijd. En op het moment dat er een herhaling plaatsvindt in de Bijbel, is dat misschien een moment waarop we moeten zeggen, hey, misschien moet hier meer aandacht naar uitgaan.
David was koning van Israël. David was de tweede koning, een sterke krijgsheer, muzikant, dichter en schrijver van de psalmen. Na zijn dood werd zijn zoon Salomo koning. Hij was in het begin een bloeiende koning. Er is nog nooit zo'n koninkrijk geweest. Van overal kwamen mensen kijken. En hij was de man, de wijste die ooit had geleefd. Totdat hij dat niet meer was. Er was een moment in het leven van Salomo dat hij niet langer het hart van God volgde. Hij begon compromissen te sluiten. Hij trouwde met veel vrouwen van verschillende achtergronden en religies. En hij zei, ik bouw voor al hun afgoden een tempel. En op een gegeven moment begint hij zelfs zichzelf te aanbidden. En stap voor stap viel het koninkrijk om, waarop God zei, ik zal het koninkrijk van hem wegnemen. Direct nadat Salomo stierf werd Rehabeam koning, die niet veel beter was dan zijn vader. Hij was bezeten door hebzucht en macht. Hij probeerde om belastingen voor slavenarbeid drastisch te verhogen. En dan begint het verhaal van Jerobeam. Want onder zijn leiding verwerpen de noordelijke stammen dit. Ze komen in opstand en scheiden zich af en vormen hun eigen koninkrijk. En toen raakte het land Israël verdeeld in de noordelijke en zuidelijke koninkrijken. Het noordelijke koninkrijk werd Israël genoemd en het zuidelijke koninkrijk Juda met koningen uit de lijn van David. En toen gebeurde het dat op een dag Jerobeam de profeet Achia tegenkomt en hij geeft hem op een bijzondere manier de boodschap van God aan Jerobeam, namelijk Salomo is hier nog steeds koning, maar hij is ten val gebracht. Ik, God, ga jou tot koning maken. Als je luistert naar alles wat ik je opdraag, mij gehoorzaamt en doet wat goed is in mijn ogen door mijn voorschriften en geboden in acht te nemen, zoals mijn dienaar David dat deed, dan zal ik je terzijde staan en je koningshuis bestendigen, zoals ik dat ook voor David heb gedaan. Ik zal Israël aan jou geven.
Wauw, wat een roeping had Jerobeam. Nou, vandaag gaan we in 10 punten... Ja, 10 punten, zit hier nog eventjes. Nee, we gaan er wel een beetje vlug doorheen, toch?
Ik hoop het.
Ja, laten we gewoon lekker gaan naar het eerste punt.
Ja. Ja, wat het coole is van het woord van God is dat het woord van God ons gegeven is om ervan te leren als we een nederige houding hebben. Om ervan te leren wat we niet moeten doen, maar ook ervan te leren wat we wel moeten doen. En de eerste sleutel tot succes is dat we altijd weer Gods hart moeten zoeken. En we zien ook hier bij die koningen dat als ze niet Gods hart gingen zoeken, ging het slecht met de koning, ging het slecht met het paleis, ging het slecht met het volk. En misschien heb je ook ergens in je leven die zegt, hey, ja, ik ga het ook niet zo heel erg goed, omdat we ergens gestopt zijn naar het zoeken naar Gods hart en het zoeken naar Gods principes in en door ons leven. Want als we het leven op Gods manier doen, dan is er leven in overvloed. Precies dat is wat God jou wilt geven. Nou, dat is wat we nodig hebben, goddelijke principes in jouw leven. En ik hoop dat je voortdurend Gods hart wilt zoeken en zijn principes voor het leven. Nou, voor de mensen die het niet weten, ik ben de mega-chef in pasta carbonara. Ja, applausje ervoor. Heel goed. Ja. Achter weten ze het, want ze hebben het een keer gegeten. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Je hebt daar eieren voor nodig. Je hebt daar... Nee? Ja. Goede pasta, hè? Ja, er zijn heel veel filmpjes, heel veel verschillende soorten pasta. Je hebt daar... Geen spek? Pancetta. Pancetta. Oké, wat hebben we daarvoor meer nog nodig? Ja. Geen parmesan. Pecorino. Ja, is iets anders. Oké. En dan hebben we uiteindelijk nog, heel belangrijk, zwarte peper nodig. En wat krijg je dan? Een heerlijke pasta carbonara.
Yummy.
Oké, dat is. Oké. Dus, bij het woord van God is het precies hetzelfde. Als je goddelijke uitkomsten wilt in je leven, dan moet je het goddelijk aanpakken. Als je het menselijk aanpakt, wat krijg je dan? Dan krijg je menselijke uitkomsten. Dan ga je van shitty naar shitty naar shitty. En als je van goddelijke principe gaat, ga je van wonder naar wonder, van blessing naar blessing. Want Gods woord geeft leven in overvloed. Dus als je andere ingrediënten neemt en je denkt nog steeds, hebben we nog meer ingrediënten? Ja, komt die? 3, 2, 1, boom, ja. En dus je neemt een gebakken ei en je neemt, ja, wat is het? Wat worst erbij. Ja, je bent student, je wilt heerlijke pasta carbonara maken. Je loopt de high flight in, noemen we dat altijd hier in de stad. High flight, hoofdvliet. En je neemt iets van kaas en je neemt iets van, noem maar wat. En je denkt dan heerlijke pasta carbonara te hebben. En je denkt, oei, is toch iets anders uitgebakken. En soms hebben we in het leven precies hetzelfde. Je denkt dat je naar goddelijke uitkomsten gaat, maar uiteindelijk sta je ergens anders. En ik denk dat we allemaal hier wel staan, op wat voor gebied van ons leven dan ook, dat we wel eens stappen hebben genomen. We dachten dat ze goddelijk waren, maar uiteindelijk waren ze menselijk en kwamen ergens anders uit. We moeten op zoek gaan naar Gods hart en Gods principes die ons leven in overvloed geven. Laten we luisteren hoe dat bij Jerobeam ging.
Jerobeam vestigde zich in Sichem, in het bergland van Efraïm, nadat hij de stad eerst had versterkt. Later trok hij daar weg en versterkte hij Penuel. Hij bedacht dat er alle kans was dat het koningschap weer zou terugvallen aan het huis van David en overlegde bij zichzelf, wanneer het volk naar Jeruzalem blijft gaan om daar offers op te dragen in de tempel van de Heer, zullen ze zich verzoenen met hun heer, koning Rechabeam van Juda. Dan zullen ze mij vermoorden en zich weer bij Rechabeam aansluiten.
Wauw. Hoor je wat er in dit vers gebeurt? Jerobeam is bang. En vanuit zijn angst is hij bang dat alles teruggaat naar de andere koning. Dus hij besluit, ja, weet je, zolang die mensen daar naar Jeruzalem gaan, daar naar de tempel gaan, zullen ze nooit mij accepteren als koning. Dus laat ik even goed menselijk menselijk nadenken hoe ik het op mijn manier zou kunnen doen. Want ik ben bang dat ik straks de koning niet meer ben, dat ze mij gaan vermoorden. Dus ik moet hier een antwoord voor hebben. Wat doet hij? Hij laat twee gouden kalveren maken en laat ze in twee steden neerzetten als nou, gewoon extraatje naast het eentje in Bethel, eentje in Dan. Dan hebben de mensen nog meer keus om gewoon simpelweg God te aanbidden. Wie bepaalt waar je God aanbidt? God zelf. God zegt, Jeruzalem, met mijn priesters van Levi. En wat doet hij? Hij gaat in Bethel en dan zet hij twee van die gouden kalven neer. En hij stelt eigen priesters aan op zijn me, myself en I manier. Vanuit wat? Vanuit? Angst. Waar kennen we die gouden kalven nog meer van? Twee stuks. In de woestijn. Heeft deze koning het hart van God gezocht? Teruggegaan in de geschiedenis. Was die nederig om van de geschiedenis te leren? Of liet hij zich voortdurend leiden door zijn eigen angst? We zien hier exact het laatste, dat hij zich laat leiden door zijn eigen angst. Omdat hij het veel leuker vond om zijn eigen koninkrijk te bouwen en te beschermen. En niet te vertrouwen op Gods principes. En dat God voorzag en dat waar God voor ziet, daar leidt hij ook en geeft hij ook alles wat we nodig hebben. Dus dat is wat we nodig hebben. Dus we moeten niet voor ons eigen koninkrijk gaan, maar voor Gods koninkrijk. Makkelijker gezegd dan gedaan, toch? Want we zijn zo vaak met onze dromen, onze wensen, onze doelen, onze... En dan denk ik, oh ja, dat is ook nog ergens God. God zegt, nee, ik wil dat je mijn hart, mijn principes, mijn woord opendoet. Met Gods geest, met geestelijke ogen gaat kijken, die principes tot je neemt. Anders leert denken, anders leert voelen en anders leert doen. Zodat je leven in overvloed ervaart. De tweede gedachte van vandaag is, we mixen zelfrealisatie met het christendom en noemen dat roeping. Je bent met je eigen wensen, eigen doelen, eigen talenten. Je wil alles uit jezelf vandaan halen. En je denkt, oei, dat is wel heel veel van mezelf. Laat ik er nog een beetje wat van Jezus bij doen. En dan, ja, nee, dat is wel mijn roeping. Ja. Heeft God je dat verteld? Ja, maar dat maakt dan gewoon niet uit. Ik heb zelf besloten, zelf, be myself en... Ai. En God zegt, durf je echt mijn hart te zoeken? Waarom ik jou gemaakt heb? Wat ik in jou gelegd heb? Durf je te geloven dat ik dat laat zien aan je? En dat door je heen ga doen? En precies dat is wat er fout ging, ook in het leven van Jerobeam. Hij had zelfrealisatie. Hij zag het zelf voor zich. Hij zag het zelf voor zich. Deed het zelf, voerde het zelf uit. Op basis van vertrouwen op God of angst. Op angst, pure angst. En misschien hebben wij dat in ons leven ook wel eens. Dat we een verkeerde motivatie hebben. Dat we zeggen, ja, ik wil succesvol zijn. Ja, om je eigen koninkrijk te bouwen. Of om echt te kunnen investeren in het koninkrijk van God. Is een groot verschil. Of misschien wel zeg je, ja, ik wil een stem zijn voor de volgende generatie. Ja, of wil je gewoon heel veel likes hebben, zodat het je goed doet in je ego. Me, myself and I. Of wil je echt impact hebben in het koninkrijk van God. Groot verschil. Dat zijn de vragen die we hebben. En misschien zeg je, ja, maar ik heb een roeping voor aanbidding. Of wil je gewoon heel veel aandacht? Of zeg je, ik wil echt laten zien dat God achter de schermen in mijn leven werkt. Dat je vrijgevig bent. Dat je mensenrelatie met Jezus brengt. Dat je een sterke discipel bent. Dat je een grote dienaar bent. En op basis daarvan zegt, ik wil dat door mijn stem laten klinken de wereld in. Groot verschil. En dan komt vaak de vraag, waarom komt mijn roeping dan niet? Omdat we op de verkeerde plek zitten. We zitten simpelweg op de verkeerde plek. Me, myself en I. Op basis van angst, twijfel. Zoeken naar, hoe moet ik het doen? Terwijl God zegt, vertrouw mij. Ik laat het je stap voor stap zien. Stap voor stap. Ik wil het nu zien. En gisteren, niet morgen. Liefst vandaag nog. Dat is ons issue. Maar God wil dat we echt impacten. Hij heeft je gemaakt met een doel en een reden. Hij heeft leven in je gelegd. Niet om het zelf te doen, maar op hem te leunen. Te genieten van wat hij je laat zien en stap voor stap daarin mee te nemen. Wie was daar het grootste voorbeeld? Jezus. Elke dag op zijn knieën. God, moet ik vlak links, rechts, omhoog, omlaag. Moet ik dat stap, die dorp, dat dorp, moet ik die straat. Wie? Zeg maar. Jezus, God, zeg maar. Zo afhankelijk, zo vol vertrouwen. En wij kennen dat zo vaak niet. En alle koningen hebben daar issues mee gemaakt. Alle koningen waren Mensen. Wij zijn met z'n allen mensen. Fijke, wat moeten we nog meer leren?
Ja, een ster zijn op aarde of willen we een ster zijn in de hemel? En daarvoor hebben we een eeuwigheidsperspectief nodig. Als we kijken naar het leven van Jerobeam. Jerobeam wilde hier op aarde zijn eigen koninkrijk bouwen. Hij wilde hier op aarde een ster zijn. Maar in de hemel was hij een nobody. En hoe kunnen we dan een ster zijn in de hemel? Nou, daarvoor hebben we dus het eeuwigheidsperspectief hebben we daarvoor nodig. Want velen, wij natuurlijk niet, die willen in 100 jaar, jij wordt 100 zeg je altijd, 100 jaar die we hier op aarde hebben, willen we zorgen dat we de economische ladder gewoon beklimmen, king of the hill, daar willen we zijn. In plaats van het eeuwigheidsperspectief te hebben en te kijken wat er voor ons ligt, welke schatten we hier op aarde kunnen verzamelen, welke schatten we voor in de hemel kunnen verzamelen. Want wat we hier verzamelen, kunnen we uiteindelijk niet meenemen. We kunnen een ster zijn in de hemel. En dat is wat ik wil. Ik wil dat eeuwigheidsperspectief iedere keer weer hebben. Met alles wat ik doe. En mijn vrouw en ik die besloten een paar maanden geleden om minder te werken. Meer ruimte vrij te maken om aan Gods koninkrijk te kunnen bouwen. Hier in deze kerk te bouwen voor de Sunnenheid. Om echt on fire te kunnen zijn. Maar al snel kwamen indirecte, soms ook directe opmerkingen vanuit de omgeving. Van ja, dan moet je niet eerst even zorgen dat je fulltime werkt. Heb je genoeg geld? Kan je een huis kopen? Kan je misschien een goede hypotheek afsluiten? Heb je dat alvast voor elkaar? Of ja, als zo meteen het kind er is, dan kan ik me wel voorstellen dat je dan wat minder voor kerk gaat doen. Al dat soort vragen, die kwamen er. En misschien is zo'n keuze die we hebben gemaakt op korte termijn nog niet zichtbaar. Maar wat het op lange termijn betekent. Daar doen we het voor. Dat we hier een kerk hebben waar mensen Jezus leren kennen. Daar doen we het voor. Voor onze omgeving, voor onze VIP's, om die te bereiken. De volgende generatie te bereiken. Daar doen we het voor. Vaak hebben we dus slechts een korte termijn perspectief. En in Lucas 9 lezen we het volgende. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Nou, en het vierde punt is God niet dienen versus een eigen koninkrijk willen bouwen. We willen God niet dienen, omdat we hier op aarde ons eigen koninkrijk, ons eigen koninkrijk willen bouwen. En als we kijken naar het verhaal van Jerobeam, was hij een rebel. Hij was een rebel tegen Salomo, hij was een rebel tegen Rehabeam, hij was uiteindelijk ook een rebel tegen God. En toen het rijk zich splitste, en Arie, jij zei het al, bouwde hij 2 gouden kalven. Waarom bouwde hij die 2 gouden kalven? Omdat hij bang was dat het volk niks had om te kunnen aanbidden. Dat ze weer terug zouden gaan naar de plek waar ze vandaan kwamen. Hij was bang. Dus hij besloot om zijn eigen hart te volgen. In plaats van God te volgen. Met alle consequenties van dien voor zijn nageslacht. Ga het verhaal vooral lezen. Als je het niet hebt gelezen, ga hem lezen. Het verhaal van Jerobeam. Hij was bang dat zijn koninkrijk niet gebouwd zou gaan worden hier op aarde. Hij had geen eeuwigheidsperspectief. Hij wilde een ster zijn hier op aarde. En de vraag is, hoe is het dan in ons leven? Als God iets aan jou vraagt om te doen. Maar wat misschien ingaat tegen jouw dromen, tegen jouw idealen, tegen jouw doelen voor het leven. Wat doe je dan? Ga je dan je eigen koninkrijk hier op aarde bouwen? Of wil je het eeuwigheidsperspectief hebben? En we leven hier in een tijd dat eigenlijk iedereen wel zijn eigen koning wil zijn. Zijn eigen koninkrijk wil bouwen. En als we het hebben over dienen in de kerk, ja, dat is misschien niet zo sexy. Dat klinkt misschien niet zo sexy. He, onder leiderschap staan, ja, liever niet. Dat gaat wringen in mijn leven. Of laat het hebben over nederig zijn. Wauw, ja, nederig zijn. Of misschien wel om te doen dat iemand iets van je vraagt dat je denkt, ja, maar dat ga ik niet doen. Hey Arie, volgende week, ik zie de talenten in jouw leven. Jij bent echt een goede first press gozer. Jij kan dat. Je hebt sociaal. Jij kan die mensen begroeten. Zou je dat willen doen volgende week?
Geen tijd.
Oh. Ik heb andere prioriteiten. Maar stel je voor dat Arie zou zeggen, ja, dat wil ik doen.
Ja, dat wil ik doen.
En hij komt hier. En dat betekent, we gaan zo meteen de kerk gereed maken. We willen mensen, willen ze dat ze hier welkom voelen. We willen het beste geven. Dat is wat First Impression Team hier altijd doen. Laten we een heel groot applaus geven. En je krijgt dan de vraag. Zou je misschien de wc willen schoonmaken?
Ja, tuurlijk. Gelijk.
Oké. En daarna zou je dan ook willen stofzuigen?
Gelijk. Ja.
Oké. Dit is een nederige houding. Een nederige houding. Dat je denkt van, ik doe dit niet voor mezelf. Die wc die misschien schoongemaakt moet worden, dat doe ik niet voor mezelf. Ik wil dat voor God doen. Ik wil het doen dat hier zo meteen mensen komen, dat die binnenkomen, op een schoon toilet kunnen gaan zitten, dat ze hier binnenkomen, de zaal spik en span is. Daar doe je het voor. Je doet het altijd voor God. Wees nederig. Dat is een van de sleutels om al in te kunnen gaan. Al out is, maar dat ga ik niet doen, die wc. Dat ga ik niet doen. Dat gaat iemand anders maar lekker doen. Alles wat ik doe, doe ik in de eerste plaats voor God. Als we kijken naar het leven van koning David, die had een roeping. Maar voordat hij tot koning werd gezalfd, zag zijn leven er heel anders uit. Hij moest vluchten, hij moest onderduiken, hij sliep in rotsen. Zo nice was zijn leven niet. Maar hij koos ervoor om dicht bij het hart van God te leven. Om zich te kunnen ontwikkelen, karakter te kunnen ontwikkelen. Om uiteindelijk die koning te worden en de rest is geschiedenis. En de vraag aan ons is, willen wij net als David dicht bij Gods hart leven? Onszelf kunnen ontwikkelen om uiteindelijk al in te kunnen gaan? Of kiezen we ervoor om via ons eigen hart te leven? Net als Jerobeam deed, ons eigen koninkrijk te bouwen. En uiteindelijk een nobody te zijn voor de eeuwigheid.
Ja, zeker. Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Aaron, de eerste koning, Saul, David, Salomo. Allemaal geroepen, ook Jerobeam. Ik roep jou om het volk te leiden. En allemaal hebben ze de keus. Luister ik naar God? Of luister ik naar mezelf? En ook wij zijn allemaal geroepen hier. Als je je leven van Jezus geeft, je bent verzegeld met Gods Heilige Geest. Heb je een roeping, wil God iets door je heen doen. En hebben we de grote keuze, wil ik mijn eigen roeping, mijn eigen droom, met me, mijzelf en hij doen? Of heb ik echt vertrouwen in God om mezelf en alles wat ik heb aan hem te geven, in zijn handen te leggen? Hoe voelt dat? Oei. Stil te zijn, te luisteren en te kijken waar de bruidegom mij heen brengt. We leven, volgende punt, in een tijd waarin de bruid ontrouw is. We kennen allemaal het concept van man en vrouw, van bruid en bruidegom. En het huwelijk is niet bedacht door mensen, is bedacht door God. En in een veel dieper level verwijst dat, lezen we in Efeziërs, naar Jezus en zijn kerk. Naar Jezus en jou. Jezus is de bruidegom, ik ben de bruid. Ook als man zijn, grappig hè? Oké. En de vraag is, hoe weten we dat de bruid in deze tijd waarin wij leven ontrouw is? De kerk is leeg. Komt dat door God of komt dat door mensen? Ik denk dat wij mensen zo met onszelf bezig zijn. Ik denk dat de boze ons zo heeft ingewreven over onze doelen, over onze wensen. We hebben zelfs allemaal eigen platformen, Instagram, Facebook, TikTok, het maakt niet uit. Om dat allemaal te laten zien hoe fantastisch en mooi en goed het is op een foto. En van binnen leeg te zijn. En precies dat is het beeld bij alle koningen die kozen voor zichzelf op basis van angst en twijfel en niet wetend welke identiteit we werkelijk hebben. En wat we moeten snappen is dat we inderdaad een bruid zijn. We hebben Gods woord gekregen om het Gods woord te lezen en toe te passen, zodat we helder, stralend, vol leven voor Jezus staan, zodat we een fantastisch mooie bruid zijn. We zijn dus ontrouw in het leven en relatie met Jezus zelf. En ik hoop met mijn hele hart die zegt, weet je wat? Gaat mooi niet gebeuren. Ik wil Jezus trouw zijn. Ik wil schitteren. Ik wil clean zijn. Ik wil fris zijn, heilig zijn voor mijn Jezus. En daarvoor heeft God zijn woord gegeven, zodat we het kunnen lezen. Dat we anders kunnen gaan denken, anders kunnen gaan voelen. Onze identiteit voelen als zonen en dochters van God Almachtig. En dat ook kunnen uitleven in ons leven. Zodat mensen zien, wat is er in flipping in jouw leven gebeurd? Je zegt, Het was niet ik meer, maar nu is het echt God in me. Ik weet wie ik ben. Ik weet waar ik vandaan kom. Ik weet wie ik ben. En ik weet waar ik heen ga. En ik kom steeds dichter bij mijn fantastische Jezus. En ik hoop met mijn hele hart dat je hier vandaag zit. En dat we hier met z'n allen zitten. Zeg, weet je wat? Tot hier en niet verder. We gaan niet met de wereld mee. We gaan niet met de boze mee. Het is niet me, myself en I. Maar in dat eenmalige, hele korte leventje wil ik maar één ding doen. Gods hart zoeken. Zijn beste bruid zijn ever. Om dan voor eeuwig thuis te komen. Hoe fantastisch eeuwigheidsperspectief is dat? De volgende gedachte die we nodig hebben is... begraaf je je roeping omdat je niet kunt wachten. Wie is er ongeduldig? Ik ben verschrikkelijk ongeduldig, vraagt mijn vrouw. Ik kan niet wachten. Ik moet echt alles in de rem zetten om... niet datgene te doen wat ik zie, wat ik wil... Niet morgen, maar gisteren. Super. En ook alle mensen in het Oude Testament hadden dat. Abraham wekte op het verkeerde moment met de verkeerde vrouw, de zoon die God beloofd had. Toch? Hij had gewoon kunnen wachten en had een wonder uitgekomen waarvan hij met zijn ogen bij stond. Zo, ja, ik heb het zelf gedaan, maar ja, ik had ook door God kunnen gebeuren. Mozes op de berg ontvangt de 10 geboden. Kon het volk wachten? Nee, ze konden niet wachten tot Mozes naar beneden kwam met de 10 geboden om ze uit te leggen wat God verteld had. Hij moet nu en hij is al zo lang weg en hij was dood op die berg. Er is vast een storm geweest en slangen en beren hebben hem kapot gemaakt. Nee, moet gewoon vertrouwen hebben. Ze konden niet wachten en bouwden dus 2 gouden kalven om zelf maar een God te hebben en hetzelfde doen. Dan denk je, wat de flip, weet je. God heeft het hele volk uit Israël, wonder na wonder na wonder na wonder. Dan zitten ze in de woestijn, paar maanden later, hè? Niet jaren, een paar maanden later. Klinkt bekend, hè, als mens. God doet wonder, wonder, wonder. En dan komt er zo'n groot ding, ietsje groter dan wat er voor zit. En dan ga je het toch weer zelf doen. We zijn allemaal hetzelfde, we zijn allemaal mens. En wat we dus moeten doen is, we zijn ongeduldig, maar we moeten vertrouwen hebben en geduld leren hebben in ons leven. Succes mee. Jezus kan het je geven. Je kan er ook voor bidden. En ik doe het ook, want ik heb het hard nodig. Oké, 1 Samuel 15 zegt, want opstandigheid is een zonde en... waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de Heere verworpen hebt, heeft hij u verworpen. Zodat u geen koning meer zult zijn. Fijker, leg het ons uit.
Ja, koppigheid is afgoderij. Ja, koppigheid is af... Oh, kijk, hij is er nog. Ik denk, waar is hij nou? Huppakee. En waar begint afgoderij? Afgoderij begint uiteindelijk... in je hart. En als we kijken naar deze generatie, we zeiden het al, zijn we vooral bezig met me, myself en I. We zijn bezig zelfrealisatie met onze eigen idealen, met onze eigen doelen voor ons leven. En God vindt op zich geen probleem als je iets bezit. Maar als het jou gaat bezitten, dan wordt het wel een probleem. God vindt het niet erg als je likes krijgt. Maar als je het alleen maar daarvoor gaat doen, dan wordt het een probleem. God vindt het niet erg als je beroemd bent. Maar als je alleen maar voor de fame doet, dan wordt het een probleem. God vindt het niet erg als je geld hebt. Maar als je uiteindelijk leeft voor je geld, dan wordt het wel een probleem. En de kracht van afgoden ligt dus in je hart. En het 8e punt is, gehoorzaamheid betekent dat ik met mijn leven reageer. Dat ik met mijn leven op mijn geloof reageer. En in Romeinen 12 vers 1 staat het volgende. Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet toewijden. Helemaal is helemaal. Ten meer omdat hij u al zijn liefdevolle goedheid wil aanbieden. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen. En het vers heeft het dus over dat we ons helemaal aan God moeten wijden. En dat betekent dat het eigenlijk... een hele nieuwe levensstijl is. Dat met alles wat we doen, dat we er eerst mee naar God gaan. Iedere keuze die we maken, dat we er eerst mee naar God gaan. En in Romeinen 12 vers 2 staat, u moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. En het is zo makkelijk om je vlucht te laten leiden door wat de wereld om je heen zegt. En voor mij was het afgelopen week was het ook thuis. Ja, mijn vrouw is uiteindelijk ook hier van de wereld. En die heeft ook invloed op mij. En ik heb invloed op haar. Maar uiteindelijk geloof ik dat Jezus voor mij de weg, de waarheid en het leven was. Nou, we zitten nu midden in de Reach Beyond. En er komt op een gegeven moment gesprek. Ja, schat, wat is het offer wat wij willen gaan geven? Nou, ik zat ongeveer hier en zij zat ongeveer daar. Dan moet je toch met elkaar in gesprek. Maar het eerste wat we zeiden tegen elkaar, laten we ervoor gaan bidden. Laten we gehoorzaam zijn en echt vertrouwen dat Jezus tot ons gaat spreken, zodat we uiteindelijk op één lijn kunnen komen. Want dat is allemaal waar het om gaat. Weet je, mijn vrouw, die ik hou ontzettend veel van haar, ik geniet van haar, maar ik geloof niet dat ze mij compleet zal vervullen. Ik geloof uiteindelijk dat alleen Jezus dat kan in ons leven. En dit is zo'n voorbeeld ervan, dat hij ons op één lijn bracht. En we een keuze konden maken om dat bedrag te gaan geven wat we hebben gegeven. En daar willen wij alleen maar meer van in ons huwelijk. En ik hoop jij ook in je werk, in je vriendschappen, overal waar je komt, dat je Jezus overal erbij betrekt en gehoorzaam bent. Voordat ik hem vergeet. Was het negende punt.
Ja, de prijs van discipelschap is jouw leven. Jezus wil ons altijd verder brengen dan waar we zijn. Toen Jezus met zijn eigen discipelen op stap ging, had hij ze natuurlijk ergens gevonden waar zij waren in hun leven. Maar Jezus laat mensen nooit waar ze zijn. Hij wil ze geestelijk laten groeien. Hij wil ze niet bij het gouden kalf met hun oude gewoonte, met hun oude manier van leven, wat alleen maar crappy crap crap oplevert. Nee, hij wil ze stap voor stap trekken naar zichzelf, trekken naar het kruis, trekken naar Gods goddelijke principes, Gods koninkrijk, Gods eeuwigheidsperspectief. En ook gehoorzaamheid is vertrouwen. En uiteindelijk gaan ze 3 jaar met Jezus mee. En zien ze wie die werkelijk is. En dan nog verraden ze hem. Alsnog lopen ze weg als de going gets tough. Maar uiteindelijk is het Jezus zelf die zegt, weet je wat, ik trek je naar mijn hart toe. En op een gegeven moment heeft Jezus zoveel mensen achter zich aan. En dan wilde die mensen een beetje testen. Typisch Jezus. Dan draait hij zich om. En dan geeft hij zijn vers mee. Wat gaat als volgt.
Wie bij mij wil horen, moet meer van mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven. Anders kan hij mijn leerling niet zijn. Niemand kan mijn leerling zijn als hij niet zijn kruis draagt en mij volgt. Maar begin er niet aan als u niet eerst hebt berekend wat het u gaat kosten. Want wie laat nu een toren bouwen?
En weet niet wat de kosten zijn.
Wie bij mij wil horen, moet meer
we
van mij
principe.
Houden dan
als je
van
Jezus
vader,
wilt volgen, dan zie je dus daadwerkelijk dat God zegt, zegt Jezus hier, je moet je familie, vrienden, vader en moeder achterlaten. Zegt hij dat? Nee. Wat hij zegt is, durf je je familie, vader, moeder, vrienden van ze te houden, maar bovenal van mij te houden. Houdt God van je vader, moeder, vrienden in totaal. Maar soms zijn het ook die mensen die ons soms tegen kunnen houden. Dat zeggen, ja, wat je nu doet is wel een beetje gek. Wat je nu doet is wel een beetje, te veel, Jezus. Is wel een beetje... En daarom snappen we ook dat mensen volledig met Jezus meegingen. En daarom snappen we ook dat Jezus zelf mensen meenam. Niet een uurtje in de week op zondagochtend. Niet 2 uurtjes op zondagochtend. Hij nam zijn discipelen de hele week mee. Nou, we zijn misschien niet allemaal fulltime geroepen in de kerk te dienen. Maar we zijn wel allemaal fulltime geroepen om hem fulltime te volgen, toch? Ik kwam laatst een clip tegen van een voorganger. En die gaf een training aan ondernemers. En zijn vraag was aan de ondernemers, waar doe je het allemaal voor? En wat wil je voor Jezus opgeven? En hij vroeg, hey ondernemers, wat is de prijs die je wilt betalen voor Jezus? 5 miljoen? 10 miljoen? 20 miljoen? En hij zei, er is maar 1 antwoord. Het is je leven of niet. Want als het niet je leven is, dan ben je waarschijnlijk te koop. Te koop voor het succes. Te koop wat financiën je brengen en wat je daarmee allemaal kan doen. Het is easy als je een beetje voorstellingsvermogen hebt om te verzinnen wat je met geld kunt doen. Als Jezus niet ons leven is, dan zijn we te koop. En staat de deur wagenwijd open. Voor zelfrealisatie, koppigheid, ongeduld, eigen koninkrijk, ontrouw zijn als bruid. Als we nederig zijn. En hebben ergens gezegd, Jezus, linksom of rechtsom. Fulltime in de kerk, fulltime buiten de kerk. Ik ben fulltime volgeling van u. Ik ga succes voor u maken in het zakenleven. Maar ik bouw daarmee uw koninkrijk. En niet meer en niet minder. En misschien fulltime in de kerk. Of alles wat daartussen zit. Ik hoop met mijn hele hart. Dat Jezus je alles is. Dat je alleen nog maar op hem durft te leunen. En ik heb me zo vaak afgevraagd. Waarom was het de weg naar het kruis zo gruwelijk? 40 min 1 zweepslagen, de stukken vlees uit je rug vandaan, organen zichtbaar. Voor het oog van de wereld slepen met een stuk hout, naar een berg waarvan je weet dat je daar gekruisigd wordt. Waarom zo heftig? Waarom had Jezus gewoon niet kunnen zeggen op Golgotha, guys, I love you all. Selfie, boom, op internet, vereeuwigd voor altijd, I love you. Zou je dat serieus nemen? Woorden zijn woorden. Maar daden zijn daden. En ik denk dat er maar één reden is waarom het kruis zo taf en zo heftig is. Omdat wij vaak zo taf en zo heftig in onze eigen ik blijven zitten. Me, myself, nee, mijn dromen, mijn mensen, jouw vlees trekt zo hard. Maar ik denk dat dat kruis harder scheelt. Ik denk dat dat kruis zo liefdevol is. En hij trekt ons daarheen. En ja, dit was een taffe message. En je kunt het interpreteren. Zie je wel, ik doe het fout. Nee, Jezus zegt, dit is wat je bent. Dit is waar je staat. Maar er is een betere plek. Er is een hogere plek. Er is een liefdevollere plek. En ik wil je trekken naar me toe. En ja, ik wil dat er iets in je afsterft. Want dat doet pijn. Heb je dat zo'n pijn gevoeld dat iets in je afsterft? Ja, dat is, Jezus zegt, dat is goed. Ik stierf voor jou. En jij stierf voor mij. En je laat iets voor jezelf achter. Maar by the way, het is vlees. Het is crap. Je hebt er niks aan. En hij trekt je. Hij zegt, vertrouw me, vertrouw me. En hij schreeuwt het aan het kruis. Vertrouw me, vertrouw me. En ik hoop dat je stapjes wilt nemen. Het oude achter je wil laten. En ja, het doet pijn. En het doet zeer. En het voelt het in je hart. En je voelt het in je ziel. En je voelt het in je verstand. En je gevoelens gaan alle kanten op. Maar je komt dichter bij Jezus. Net zolang dat je hem voelt, ziet, ervaart en niet meer en niet minder. En alles zal aan je blijven trekken. Koppigheid, zelfrealisatie, eigen koninkrijk, ongeduld en ontrouw. Maar ik hoop met mijn hele hart dat je Gods principes vindt in zijn woord en toepast en ervaart dat ze leven geven. Dat je leeft voor het eeuwige koninkrijk. Met een eeuwig perspectief. En trouw blijft. Trouw blijft aan de bruidegom. Niet gescheiden leeft van Jezus. Maar elke dag getrouwd met hem. Je gaat fouten maken, is niet het issue. Je gaat het verknallen, is niet het issue. Het enige issue is vertrouwen hem. En willen we die bruid zijn voor hem als persoon. Als stel, als gezin, maar ook als kerk. Dat we tegen Jezus zeggen, uw koninkrijk boven alles. U houdt van deze wereld. En uw koninkrijk moet vol worden. En als wij de mooiste bruid in Leiden of in Nederland worden, zullen we zo aantrekkelijk zijn, niet alleen voor Jezus, maar ook voor mensen. Hey, laten we een moment stil zijn en nadenken over een paar vragen. En de vragen zijn, welke afgod heb ik in mijn leven? Wees gewoon eerlijk, je hoeft niet schuldig te voelen. Jezus weet, de boze smeert in. Zie je wel. God Heilige Geest laat het zien, trekt zich terug en zegt, wat ga je veranderen? Wat bezit mijn hart boven Jezus? En is Jezus Koninkrijk bouwen mijn grootste passie? Geen gebouwen, geen programma's, maar mensen.
Zijn voor u, Jezus. Ik strek mij uit, vertrouwen op u. Wij vertrouwen op u. Laat alles achter wat mij tegenlaat. En kijk alleen nog maar naar u. Heer, nu sta ik onwankelbaar. De vaste grond die
Dit zijn van die messages die mezelf altijd raken. Zo easy om zo'n message eigenlijk een beetje af te zwakken. Aan mijn kant of aan onze kant. Om het makkelijker voor ons te maken, toch? Maar ik denk dat als we naar Jezus kijken, sloot hij geen compromis. Geen compromis met zichzelf. Geen compromis met zijn discipelen. Het was alleen maar genade, liefde en waarheid. Jezus roept ons en wil ons altijd pakken met zijn genade, met zijn liefde. Om daarna waarheid in ons leven te planten. Want het is de waarheid die vrijheid en leven geeft. En ik hoop met mijn hele hart dat je na zo'n message van vandaag zegt, weet je wat, inderdaad, ik zie mezelf als die bruid. En ik ben een bruid. En ik ga niet in zak en as zitten over wat ik allemaal fout doe. Ik ga naar Jezus toe. En ik zeg, Jezus, u weet wat ik fout deed. En ik wil dat bij u brengen. En bij het kruis vindt altijd uitwisseling plaats. Waarin Jezus met een grote glimlach je altijd wilt vergeven. Want daarom stierf hij voor jou. Om je te vergeven. Om je daarna te vullen met liefde, genade en kracht. Wees nooit bang om naar Jezus toe te gaan. Het was weer fout. Nee, ik was fout. Vergeef me. En Jezus staat dan voor je met een grote glimlach. Natuurlijk vergeef ik je. En by the way, ik vul je met liefde en genade en zegen en kracht. Want dat is wat er altijd plaatsvindt bij het kruis. En ik hoop met mijn hele hart dat je in het volgende gebed met mij wilt zeggen, ja Jezus, ik weet dat er dingen in mijn leven zijn die niet bij een bruid horen. En ik wil bij je toekomen. Ik kan zeggen, weet je, dat was fout. En ik weet dat u mij gaat vullen met liefde, met trouw, met zalving, met waarheid. om je sterker te maken dan ooit tevoren. En ik hoop met maar één wens. Dat je vanaf vandaag nog veel meer bewust kan zijn. Wat voor bruid ben ik? En wil ik samen met Jezus, samen met mijn vrouw, samen met mijn gezin schitteren voor die Jezus. En het is ook een vraag voor ons als kerk. Willen we compromissen sluiten? Of gaan we all in voor onze Jezus? De vraag is, ga je all in of ben je all out? En soms willen we een derde smaak ertussenin zitten. Niet all in, maar ook niet all out. En als voorganger heb ik wel zoveel mensen en zoveel voorgangers de vraag gesteld. Wil je all in of all out? Ik ging op mijn 14e all in. Op mijn 20e all in. Toen deze kerk startte, all in. Ik heb geen dag spijt. En ik vraag het elke dag aan mezelf. Ben ik all in of all out? En zo vaak knaagt het aan mij. Ja, maar ik wil nog een derde smaak. Ik wil en. En ik zeg tegen mezelf en tegen al de leiders. Er is geen smaakje tussenin. Want we willen niet lauw zijn. Maar we willen on fire zijn. Vol liefde. Vol kracht. Een schitterende bruid die ready is. Om de bruidegom te ontmoeten. En de dag van ons leven te hebben. En dat is wat de eeuwigheid is. Zullen we dat gebed bidden? Jezus, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel dat u degene bent die zo ontzettend veel van ons en van mij houdt. Dank u wel dat u ons dingen heeft laten zien tijdens de message. Niet om ons te laten schamen, want dat is precies wat de boze wil. U laat ons een spiegel voorzien. U geeft ons de waarheid. Waarheden die soms in ons leven zitten, die ons geen leven, geen kracht, geen energie geven. Omdat we het op onze eigen kracht doen. Omdat we bang zijn om u te vertrouwen. Bang zijn om uw principes toe te passen. Bang zijn om... Waar ben jij bang voor? We zijn allemaal mens. En God wil ons oprekken. Hij wil ons geestelijk laten groeien. Dat we stap voor stap die angsten in zijn hand leggen. Wat voor angst wil jij hier nu op dit moment in zijn handen leggen? Om hem meer te vertrouwen. Misschien te stoppen met dingen waarvan je weet dat ze destructief zijn voor jezelf. Misschien een houding, misschien een motivatie, misschien een gewoonte. Maar wat moet je starten om Jezus meer te vertrouwen? Misschien een principe te omarmen uit Gods woord. Misschien zijn liefde toe te laten in je hart. Of misschien die dromen en die wensen die je zo groot hebt, in de handen van God te leggen die echt een verschil kan maken. Met zijn wijsheid en oneindige kracht die mensen liet opstaan uit de dood. Als je wilt kan je met je eigen woorden tegen Jezus zeggen. Jezus, dit is wat ik achter wil laten. Maar dit is wat ik in uw handen wil leggen. Want ik wil u meer vertrouwen. Als je dat wilt, zeg het in je eigen woorden. Dank u wel dat we altijd naar u toe kunnen komen. En zie je in gedachten Jezus voor je. En wat je ziet is echt dat hij spreekt tot je inbeeldingsvermogen. En Jezus is altijd liefdevol, vol genade. En kijk hem in zijn ogen aan. En je zal hem nooit treurig zien. Misschien overtuigd van iets wat er in je leven niet thuis hoort. Maar wat met een grote glimlach en een groot genadig, liefdevol, groot hart. En Jezus, vandaag staan we voor u. En als u in ons leven komt, dan schijnt de waarheid in ons leven op plekken waar het donker is. En die plekken willen we vandaag aan u geven. Want we willen schitteren als een bruid in het licht van u. Dat we de beste bruid ooit mogen zijn naast u. Als persoon, als gezin, als smoelgroep, als team, als kerk. En vandaag willen we afscheid nemen van die zwarte vlek op onze jurk die er niet thuis horen. We willen ze bij u brengen, waar u uw hand oplegt. Misschien is het zelfvoorziening, zelfrealisatie, ongeduld, ontrouw, koppigheid. Waarvan God al lang gesproken heeft, doe het niet of doe het juist anders of doe het op deze manier. En vandaag willen wij hier tegen u zeggen, we laten die vlekken bij u achter. En u met uw grote liefde en hart vol genade overspoelt ons met die warmte en vriendschap en vergeving en genade. En willen we vandaag ook zeggen, we willen u meer dan ooit vertrouwen. Als bruid dicht naast de bruidegom blijven. U geeft de pas aan, de richting aan. En ik wil volgen. En in dat vertrouwen wil ik de rest van mijn leven blijven. Met vallen en opstaan. Maar u bent bij me. En u gaat mij veranderen. En door me heen werken. En me een roeping geven. Tot eer van uw grote naam. Amen.
Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag!